Voilà, zo, met een beetje vertraging denk ik zijn we allemaal gearriveerd in het systeem. Ik wil... wacht hoor, ah ja, voilà. Ik wil misschien bij het begin van deze vergadering toch even, het is een historisch moment, dat we op deze manier samenkomen voor de eerste keer in de geschiedenis van de gemeente Mol. Dwingen deze uitzonderlijke omstandigheden ons om op deze manier bijeen te komen. Maar ik wil toch bij het begin van deze vergadering de zeer beperkte groep van mensen die hier aanwezig is bedanken. Want het is dankzij Bart en Guy en Joke, die namens de administratie hier vanavond aanwezig zijn, dat we er uiteindelijk in gelukt zijn om jullie allemaal samen, alle 33, met dit systeem, deze raad te laten houden. Het zal een beetje aanpassing vergen van ons allemaal. Het zal niet zijn zoals wanneer dat we hier samen zitten en door elkaar kunnen discussiëren en praten. Dus ik ga toch straks proberen wat dat betreft wat afspraken te maken. Maar vooraleer officieel de twee raden te starten, wil ik eerst het woord aan de burgemeester geven. Ik denk dat we inderdaad heel uitzonderlijke omstandigheden achter de rug hebben de voorbije dagen en weken. Dat we ook niet goed weten wat de toekomst ons zal brengen. En ik denk dat de burgemeester goed geplaatst is om vanuit zijn positie ons toch wel te informeren over wat er allemaal is gebeurd en wat er nog in de plaats is. Burgemeester?
Ja, dankjewel, voorzitter. Goed, woensdag 11 maart.
Je klinkt van ver, Wim.
Woensdag 11 maart ben ik Ria en Roland naar de gouverneur geroepen. En toen was het ons eigenlijk heel duidelijk na de vergadering met de gouverneur dat er zeer snel zware maatregelen gingen genomen worden. Het is dan ook allemaal donderdagavond en we weten dat het zeer laat was, dat de federale regering ook een aantal knopen doorgehakt heeft. En eigenlijk zijn we al van donderdag 12 maart in coronacrisismodus gegaan op het gemeentebestuur. Misschien heel eventjes uitleggen hoe dat wij dat organiseren. Op zich een stukje kort, maar dat jullie daar toch wel inzicht in hebben. Omwille van het feit dat het de federale fase afgekondigd is van het rampenplan, hebben wij ook een gemeentelijke crisiscel opgestart. Excuses, wie zit daarin? Dat ben ik zelf als burgemeester voorzitter van de crisiscel. Onze algemeen directeur Stefan Hendricks, die spijtig genoeg vorige week een weekje in quarantaine gezeten heeft, maar het goede nieuws dat het niet corona gerelateerd is en vanaf vandaag terug kan gaan meedraaien. Dus dat is het goede nieuws. Onze noodplancoördinator Ria Geens, Roland Kortleven vanuit de deelcel communicatie en Erwin van den Berg. Waarom hebben we voor Erwin gekozen? Omdat we dadelijk merkten dat eigenlijk het onderwijs en het woonzorgcentrum toch wel twee specifieke poten waren die zeer snel juist moesten gezet worden. En Erwin als departementshoofd Mens en Leven is zo ook bij de crisiscel toegevoegd geweest. Nu ook nog andere disciplines zijn aangesloten. De lokale politie, Robert Lahan, de commissaris, heeft ons vervoegd. En ook het Rode Kruis, omdat zij, zou ik zeggen, de brugfiguur zijn van ons met de FOD Volksgezondheid, waar Pieter Govers en ook Birgit van de Velde meestal dat op zich gaan waarnemen. Crisiscel vergadert 2 tot 3 maal per dag. In de weekends minstens 1 maal. En we zijn echt altijd 's morgens van 7 uur tot 's avonds 24 uur meestal in de weer om toch wel heel veel beslissingen op hele korte termijn in Mol te doen plaatsvinden. En bij deze al een hele grote dank aan onze medewerkers. Ja, ik wist dat we heel goede medewerkers hadden, maar ze hebben me echt aangenaam verrast. Well, niet aangenaam, ik had het verwacht, maar het is eigenlijk ongelooflijk wat dat hier de laatste 10, 12 dagen al gepresteerd is. Ik moet daar zeggen, ik ben er oprecht fier op en ik ben ook zeker dat jullie als gemeenteraadsleden dat allemaal zijn. Nu, naast de algemene crisiscel hebben we ook een crisiscel ten Hove opgericht. Omdat ons woonzorgcentrum blijft al gesloten tot 19 april. Dat heeft heel grote consequenties. En daar is eigenlijk Guy van Hove als directeur woonzorgcentrum, Erwin van den Berg als departementshoofd Mens en Leven, ook Ilse Tips als diensthoofd zorg van het woonzorgcentrum. Zij vormen daar de kern van de crisiscel van Ten Hove uit. En ook dagelijks komt die crisiscel samen. En Erwin is daar dan ook weer de verbindingsfiguur tussen de gemeentelijke crisiscel en de crisiscel Ten Hove. Hebben we ook nog om de 2 of 3 dagen een medesoverleg. In het medesoverleg, daar zit dokter Sarah Verherstraten, dat is de voorzitter van de eerste lijnzone. Daar zit ook Jan Smollers, directeur van de Witte Meren, in. Daar zit uiteraard ikzelf in, Roeland en Ria, maar ook André. André heeft eigenlijk een hele grote rol opgepakt in de opstart van het, zou ik zeggen, de corona-wachtpost in Den Uyt. En Hilde Valgaren ook vanuit eigenlijk de bevoegdheid volksgezondheid en natuurlijk ook wel mijn bijzondere kennis van de medische wereld. We hebben dat ook telkens gedaan in bijzijn van Ivo Jacobs, denk ik de waarnemend directeur momenteel van het ziekenhuis in Mol. Ivo heeft het altijd al skypend gedaan. Dus we hebben altijd samen vergaderd om altijd heel goed te kunnen luisteren van waar liggen de noden, de problemen, waar moeten we bijschakelen, hoe moeten we kort op de bal spelen, hoe zit het met materialen. Dus het is altijd een zeer nauw overleg dat we dat doen. Daarnaast zit er ook nog een overleg met de politie, die we ook dagelijks hebben. Daar hebben we rechtstreeks een lijn met de korpschef, die er ook bij is, Robert Lahaan, Roland Kortleven en ikzelf. En ook met het onderwijs hebben we al regelmatig overleg gehad, ook over alle netten heen, hè, met de Europese school, met het GO-net, met het vrij onderwijs, met het gemeentelijk onderwijs. Omdat we tot nu toe, en daar ben ik heel blij mee, nog altijd alle scholen op dezelfde manier hebben kunnen laten werken. We hebben er heel veel afstemming gedaan. Daar heeft Tinnen en Erwin heel mooi werk geleverd. Ook heel veel bijdrage van de andere netten. En het is heel knap vast te stellen dat we eigenlijk eendrachtig met één verhaal naar alle mollen naar buiten zijn kunnen komen. Natuurlijk merkt iedereen, het is vooral het echt is een stukje... Ja, de staat van oorlog, maar het is natuurlijk een medische oorlog. Hè. Hoe kunnen we dat virus tegenhouden? Dus natuurlijk hebben we ons in grote mate daarop gefocust. Communicatie, zeer belangrijk. Ja, en bij deze is het dan denk ik ook overduidelijk dat ik daar een zeer grote pluim naar onze communicatiedienst moet gooien. Ik denk vanaf het eerste moment dat de crisis ontstaan is, heb ik op onze communicatiedienst volledig beroep op kunnen doen. En tot vandaag zijn ze eigenlijk dag en nacht bezig met screenen, met nieuwsberichten maken, met duidelijke communicatie. Denk ik, een van de knapste voorbeelden, en dat is echt een huzarenstukje geweest, is dat ze de brief die bij alle mollenaren in de bus gevallen is, op heel korte termijn ook nog in 7-8 andere talen hebben laten vertalen. En dan ook nog in samenwerking met de dienstbevolking, de DIO en samenleving, zou wel gezorgd hebben dat bijna alle mollenaars quasi de brief in zijn eigen taal ook nog eens gekregen heeft. Wat natuurlijk heel belangrijk is om, denk ik, deze pandemie een stukje mee te kunnen gaan bestrijden. We merken ook dat de communicatie van het gemeentebestuur heel goed opgevolgd wordt. En dat we eigenlijk wel best fier mogen zijn, denk ik, dat de mollenaren, en ik voel daar de steun van jullie allemaal, de maatregelen zeer serieus nemen. Ik heb net nog overleg gehad met onze korpschef, amper incidenten. En waar dat ze aanspreken, is het meestal na het aanspreken ook opgelost. Dus ik denk de verantwoordelijkheidszin van de mollenaren is er. Die ligt op zich goed. We proberen die natuurlijk belangrijk draaiende te houden, maar momenteel lukt dat zeer goed. Welk zijn nu belangrijke medische beslissingen die al genomen zijn? Het ziekenhuis is direct heel goed aan het werk gegaan. En die hebben ervoor gezorgd dat ze eigenlijk hun intensive care bedden van 10 naar 19 hebben kunnen uitbreiden. En vooral ook veel met beademing. Zeer belangrijk, want de zware COVID-patiënten, daar is de medische beademing cruciaal van. Dus die capaciteit is enorm opgedreven. Ze hebben dat in spoedtempo gedaan. Heel veel mensen zijn er dag en nacht mee bezig geweest. En dat is momenteel... gelukt, wat op zich natuurlijk al een heel belangrijk iets is. Daar zijn ook andere artsen en verpleegkundigen ook opgeleid om mee in intensive care te kunnen gaan werken, omdat het natuurlijk niet ondenkbeeldig is dat er ooit een aantal dokters gaan uitvallen en dat men dus bij CUPS heeft. Dus daar is de kliniek ook dadelijk mee gestart. De kliniek heeft ook aan ons gevraagd om ervoor te zorgen dat we nog een leger achter de hand hebben, van als er natuurlijk bij hun besmettingen zouden komen die ook voor grote uitval zouden zorgen. En ik ben heel fier dat er momenteel denk ik al een 140-tal mensen bij ons op de reservelijst staan. Een 40-50 mensen met een medisch profiel en ook nog een 100 anderen die bereid zijn om in de kliniek te gaan ondersteunen op hun competenties als het gevraagd wordt. Nu, voor alle duidelijkheid, momenteel kan de kliniek het nog perfect aan. Ze hebben ook alle niet dringende operaties hebben ze gecanceld. Alle niet dringende afspraken zijn weg. Dus er zijn heel veel ruimte aan het creëren om de coronacrisis te gaan bezweren. En waar volgens berekeningen van de kliniek van Mol en Geel, men denkt dat 3 of 4 april, dat gaat een top zijn, hopen we nu. Dus we hopen ervoor te zorgen dat we voldoende beddencapaciteit hebben om 3, 4 april iedereen nog een bed te geven die het nodig heeft. En dan hopen we, volgens de cijfers, dat het dan stilaan zou gaan afnemen. Ik heb gisteren, denk ik, dokter Van Rans 2 april horen zeggen. Of Steven van Gucht, denk ik, dat de andere is. Dus 2, 3, 4 april. Dus de piek is nog niet voor vandaag of morgen naar verwachting, maar binnen een tweetal weken. Met ook wel de verwachting dat er een lange staart gaat komen, dus zal niet van de ene moment op de andere gedaan zijn. Misschien al belangrijk in timing dat jullie weten dat tot 19 april het rusthuis al op slot blijft. Dat is toch al een heel richtinggevende datum. Momenteel zijn de maatregelen van de federale fase tot 5 april. Maar uiteraard zal er denk ik begin april of misschien nog vroeger gekeken worden of ze moeten verlengd worden. De scholen zijn momenteel tot en met 3 april beslist. Ook een beetje logisch, want dan begint de paasvakantie. Nu, wat was heel belangrijk om de kliniek niet over kop te doen gaan? Dat was de instroom van spoed verminderen. En daarom ben ik heel dankbaar. En daar heeft André echt het voortouw genomen, samen met zijn collega's huisartsen, dat we een pre-triagecentrum opgestart zijn in Mol in De Nuit. Momenteel zijn daar in 2 kleedkamers al 2 kabinetten van dokters, met nog 2 uitbreidbaar. En als nu patiënten, ze moeten telefonisch een afspraak maken met de huisdokter, als zij op zich, als de huisarts dan inschat dat het wel eens corona zou kunnen zijn, dan wordt men verzocht om zich te begeven naar De Nuit, al waar de dokters de pre-triage gaan doen. De eerste dag was denk ik woensdag, zijn er 2 mensen doorgestuurd naar de kliniek. Donderdag zijn er 3 doorgestuurd. Vrijdag zijn er 5 doorgestuurd. En ik dacht zaterdag geen en zondag 1. Dus op zich werkt het zeer goed. Dokter Jacobs is daar ook heel blij mee dat dit een stukje ervoor zorgt dat de spoed ontlast wordt daarvan, dat de instroom zeer gericht is. En dat is heel belangrijk in het model. Want jullie zullen wel begrijpen, men heeft de spoed moeten ontdubbelen. Er is een spoed voor COVID-patiënten en een spoed voor niet-COVID-patiënten, die men nu in de recovery room opgestart is. Uiteraard is er dan ook nog, zou ik zeggen, een bepaald deelte van de kliniek waar dat COVID-patiënten zonder beademing gaan liggen, die natuurlijk ook apart georganiseerd is. Dus eigenlijk heeft men alle stromen een stokje ontdubbeld. Dus de spoed, de intensive care en de gewone bedden zijn eigenlijk nu 3 COVID-afdelingen en al de rest zijn niet COVID. Beschermingsmaterialen zijn er nog voldoende momenteel, maar het is toch wel belangrijk dat de leveringen die de volgende dagen aangekondigd zijn, dat die goed blijven binnenkomen. We hebben ook een zeer grote oproep gedaan aan de Molse bevolking en een hele grote respons gekregen. En ik denk dat Koen, een van ons raadsleden, een van de allereerste was om een 15-tal FFP2-maskers te bezorgen. Dat zijn voor ons zeer belangrijke maskers. We hebben er ook nog in bestelling liggen. De kliniek heeft er gisteren nog 500 gekregen. Maar de gewone katoenen maskers zijn ook al heel belangrijk, vooral ook naar de thuiszorg toe, de thuisverpleegkundigen. En het is ongelooflijk vast te stellen hoeveel respons we daar al op gehad hebben. Dus het pre-triagecentrum blijft lopen. Momenteel voormiddag en namiddag. Het zou kunnen dat vanaf morgen, overmorgen, men ook de avondshifter gaat bijdoen, ook nog van 6 tot 10. En men kan dan ook nog de artsen gaan bijzetten. Het is een wachtrol, eigenlijk, wachtbeurten van huisartsen van Mol die post bemannen. Los daarvan denken we al een stukje verder. En dat is, wat als, hetgeen dat we niet verwachten, maar als de kliniek onder zodanige druk zou komen staan dat er nog amper genoeg bedden zijn, dan is de overheid bezig met iets nieuws en dat is het schakelzorgcentrum. Dat is ervoor te zorgen dat eigenlijk patiënten niet COVID-gerelateerd sneller uit de kliniek weg kunnen voor ze naar huis moeten. En daar hebben we momenteel een hele goede partner gevonden in de Witte Meren, waar men heel nauw overlegt. Ze hadden nog een aantal afdelingen, een afdeling van een oude bouw, nog helemaal staan, die nog helemaal intact was. Die hebben we momenteel ook al preventief ingericht als een schakelzorgcentrum. We hopen dat het nooit nodig gaat zijn, maar als er toch binnen een aantal dagen de cijfers angstwekkend zouden stijgen, kunnen we daar eigenlijk mensen van de kliniek naar overbrengen, waardoor we in het Heilig Hart Ziekenhuis weer meer plaatsen gaan creëren. Dus daar is de samenwerking al zeer vlot verlopen met Witte Meren. Nu, het is wel zo, provincie is het kader rond schakelzorgcentra aan het uitwerken. Dus daar de verder juridische onderbouw moet de volgende dagen nog komen. Maar in Mol staan we daar mee van het verste van in heel onze provincie, als het nodig zou zijn. Nu momenteel, en je hebt misschien de berichtgeving vandaag gezien, zijn er 3 mensen opgenomen in het Heilig Hart Ziekenhuis op intensive care, waar beademing nodig is. Dat was volledig op schema. Het is een beetje cru om te stellen, maar valt op zich nog mee. Dat had erger kunnen zijn. Dus we hebben daar eigenlijk nog bijna 16 bedden ruimte. Maar dat is heel belangrijk dat we natuurlijk ruimte gaan blijven hebben. Er zijn ook momenteel al een achttal patiënten ook opgenomen die niet op intensive care liggen, maar eigenlijk in een geïsoleerde gang als gewone COVID-patiënt. Ja, gewoon in een ziekenhuisbed voor daaruit te zieken en natuurlijk kort medisch op te volgen. Uiteraard zijn er ook wel wat molenaars die lichte symptomen hebben, die gewoon thuis in quarantaine moeten uitzieken, maar ook nog een medische begeleiding van de huisarts en de specialisten blijven. Dus momenteel 11 mensen die in de kliniek liggen, waarvan 3 intensive care. En denk ik, de opgave die er ligt voor de kliniek is ervoor zorgen dat men een mol altijd met die 19 bedden gaat toekomen. Ik moet zeggen, ze hebben er hele goede hoop op. Ik denk het ook. Als wij blijven doen wat de maatregelen zijn en dat heel strikt blijven opvolgen, denk ik dat het in alle verwachtingen is dat we mol die capaciteit kunnen gaan halen. Omdat men denk ik ook zo snel geschakeld heeft en ook toch snel ook al richting die quarantainemaatregelen gegaan is. Die 120 vrijwilligers, wat gezegd had voor de kliniek, die houden we gewoon nog achter de hand. Omdat we natuurlijk wel denken binnen 2, 3, 4, 5 weken, de strijd zal nog lang zijn, kan natuurlijk de uitval en de vermoeidheid gaan stijgen. En dan staan we klaar, net als met ons personeel, dat we ook klaar staan. Bijvoorbeeld het pre-triagecentrum wordt mee ondersteund vanuit de gemeente. Ook bij de Witte Meren nemen wij taken op, naar alle woonzorgcentra indien nodig. Dus eigenlijk ook vanuit de gemeente is dat denk ik ook onze taak om gewoon alles eraan te doen om die crisis te gaan bezweren. Alle leidinggevenden pakken hun verantwoordelijkheid, ook alle medewerkers. Er zit een enorm goede drive. Uiteraard werken ook veruit de meeste van thuis uit. Zeker de administratieve mensen die thuis kunnen werken, laten we thuis werken. En natuurlijk bij al het ander personeel zijn de hele duidelijke richtlijnen die we ook van de gouverneur aan de federale fase krijgen van toepassing. Toch bijvoorbeeld een heel mooi initiatief om te vermelden dat we ook dit weekend erin gelukt zijn, dat nu net voorbij is, om kinderopvang aan te bieden aan mensen die in de zorg zouden werken, van 0 tot 12 jaar. Het is niet nodig geweest, maar volgend weekend gaan we dat weer aanbieden. Naar de scholen komen voorlopig nog zeer weinig kinderen, maar onze BKO vangt dat daar ook samen met de leerkrachten zeer goed op. Allee, ik merk wel dat er enorm eendrachtig samengewerkt wordt, zeg, over alle diensten, over alle netten, over alle overheden heen. En dus op dat vlak denk ik dat we best goed bezig zijn en de mol daar fier op kunnen zijn. Maar er gaat nog heel veel werk uiteraard op ons af gaan komen. Misschien voor jullie heel belangrijk, hè, om alles op te volgen. De gemeentemol.be/corona. Ja, daar vind je uiteraard elk bericht dat uitgestuurd wordt door de gemeente. Dat is denk ik een heel goede bron om op de hoogte te blijven. Moesten jullie vragende partij zijn om bijvoorbeeld binnen een tweetal weken of zelfs eind volgende week of zo, op deze basis, op Zoom, nog eens een keer bijgebriefd te worden. Dat wil ik wekelijks bijvoorbeeld ook gerust doen. Dat ik daar een kwartiertje, een half uurtje over vertel. En dat jullie nadien vragen kunnen stellen. Zodat jij ook als gemeenteraad een stukje kan bijblijven in het verhaal. En ik denk, voorzitter, het zijn inderdaad zeer rare tijden. Ook een heel bijzondere manier van vergaderen. Ik zou zeggen, de solidariteit die in Mol op alle vlakken ontstaat, dat heeft me enorm getroffen. Dat geeft me ook heel veel, ja, ik zou zeggen, heel veel zin en drive om de volgende weken er nog keihard voor te gaan. Heel oprecht. Een pluim aan één ieder van het gemeentebestuur, welke rol ook, want ieder is die rol prachtig heel goed aan het opnemen. Ja, we weten dat we dat nog heel wat weken gaan doen, maar dat zit een mol zeker heel goed. Dus ik denk dat dit uiteraard buiten al de federale zaken, maar dat dit eigenlijk een stukje naar mol vertaald is waar we voor staan.
Goed, dank u, burgemeester. Ik neem aan dat daar misschien wel wat vragen over zijn. We willen jullie ook de kans geven om die vragen te stellen. Alleen, zoals Joke er straks heeft toegelicht, om dat een beetje ordentelijk te laten verlopen, stellen we voor dat u rechts onderaan raise hand aanklikt, dan kan ik, op mijn scherm zien wie dat doet. Nu kan niet alle raadsleden op één scherm zien, dus geef u even de kans om uw handje te plaatsen en dan ga ik gewoon de lijst afgaan van boven naar onder, zodanig dat iedereen aan bod kan komen. Ja. En Koen van Gompel is de eerste raadslid die het woord vraagt en die we normaal nu zouden moeten kunnen horen. Koen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ben ik hoorbaar?
Je moet wat harder zetten, denk ik, Koen. Kan dat? De speaker?
En de speaker staat nu op het hardste. Ben ik verstaanbaar?
Ja. Oké.
Okay. Ja, gaat het zo? Ik mag beginnen?
Ja. Ja.
Ik hoor hem niet veel, zo.
Ja, eerst en vooral, ik ben verstaanbaar dus, hè?
Ja, bij mij wel.
Ja. Eerst en vooral wil ik vanuit onze fractie, de burgemeester en heel zijn ploeg, feliciteren met de manier waarop deze crisis wordt aangepakt. Ik denk, dat is zonder cynisme of zo, maar ik denk dat het echt een voorbeeld kan zijn voor de rest van de gemeentes in België. Ik denk zowel qua maatregelen nemen als qua communicatie daar rond. Ik denk dat dat wel op zijn plaats is om uw burgemeester en heel uw ploeg daarvoor te feliciteren. Ik denk dat het moeilijk nog beter zou kunnen. Dus wat dat betreft, oprechte felicitaties. Als het mij toegestaan is, wil ik graag ook een kleine kanttekening maken bij deze gemeenteraad. Het kan natuurlijk niet anders dan op deze manier. Het is ook knap dat het kan gebeuren nu, hè, want zoveel jaren geleden zou het niet waar geweest zijn. Nu kan het wel. Eén klein dingetje, één ding dat ik een beetje jammer vond, dat is dat we dus een volledig digitale gemeenteraad hebben. En daar ben ik een grote voorstander van. Maar daar roept ook een paar beperkingen in natuurlijk. Digitaal kunt moeilijk op elkaar inspelen. Daarom vond ik het ook jammer dat we bij de uitnodiging van de gemeenteraad moesten lezen dat er aan de oppositie gevraagd werd om geen agendapunten toe te voegen. Terwijl het bestuur toch op zich met een redelijk uitgebreide agenda kwam. Ik had verwacht dat we misschien alleen de burgemeestersbesluiten vandaag zouden goedkeuren of de echte heel hoogdrungende punten. Maar ik zie toch dat er op een agenda een aantal punten staan die niet echt hoogdringend zijn, die toch wel een debat in rolde vergen. Dat vind ik een beetje jammer dat die nu er ook een beetje oneerbiedig erdoor gejast worden. Volgens mij zijn er een heel aantal agendapunten die we hadden kunnen uitstellen tot de volgende keer. Wat dat betreft, ik weet niet of ik dat nu mag zeggen of het bij het punt zelf, maar zoals ik aangegeven heb in Meeting Mobile, zouden wij ook graag als memo, en ik denk dat sommigen zich gaan aansluiten, hebben dat punt 6 en punt 7 over de subsidiereglementen wordt verdaagd naar de volgende keer. Het lijkt ons niet zo dat de agendapunt zo prioritair is dat dat nu moet behandeld worden. We vinden toch wel, het heeft een serieuze budgettaire impact. We vinden toch wel dat dat punt moet uitgesteld worden, zodat we daar een deftig debat kunnen over hebben. Net als punt 13 over het aanduiden van de kandidaat voor het lokaal fonds. Ik veronderstel dat die stemming niet kan gebeuren op digitale manier. Wij weten ook niet wie de kandidaten zijn. We hebben ook niet de mogelijkheid om binnen de fractie erover te overleggen als die kandidaten straks bekendgemaakt worden. Dus ook dat punt is niet hoogdringend genoeg om het er nu nog op de agenda te laten staan. Tot daar mijn tussenkomst.
Ja, we komen daar straks op terug, op uw punten, want dat is de agenda zelf. Nu was het gewoon de bedoeling om even over de inleiding van de burgemeester tussen te komen. Dank voor uw tussenkomst. Ik denk dat de volgende Thomas Sergoris is. Thomas?
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals de burgemeester ook aangaf, ik denk dat wij ook memo kunnen bijtreden. Dat uitzonderlijke situaties, uitzonderlijke maatregelen vereisen. En ik vond het heel mooi om te zien, en je hoort dat ook overal in de bevolking, dat de gemeente Mol er zo'n actieve rol in speelt. En daarom staan wij er ook op om vanuit de fractie de gemeenteraad, het schepencollege en alle medewerkers van de gemeente Mol te feliciteren met het werk dat zij doen. moesten daar van ons zaken zijn dat wij kunnen doen. Ik kan jammer genoeg geen mondmaskers naaien. Maar als wij nog meer zouden kunnen doen, dan horen wij dat natuurlijk ook graag. En dan proberen wij ook onze rol op het terrein te spelen. Maar je ziet ook dat de communicatie heel goed wordt opgevat. Dat MOL inderdaad een voortrekker is en daar kunnen we inderdaad alleen maar trots op zijn. Dus felicitaties en die mag je ook overmaken aan alle personeelsleden en medewerkers die er zijn.
Dat wil zeker doen.
Dank u, Thomas. De volgende op mijn lijstje is Sonja.
Ik had dat per ongeluk gedaan.
U had het per ongeluk gedaan, geen probleem. Okay. Dan zijn we aangeland bij Servet.
Ja, goedenavond allemaal. Ik moet eigenlijk de collega's van de oppositie dankbaar zijn en bijtreden. En heb ook respect voor de bloemetjes die ze naar het college sturen. En naar heel die ploeg en de administratie. En ook ongetwijfeld al een hoop vrijwilligers in MOL. Dus ook wat ons betreft, Wim. Maar ik vernoem u, maar eigenlijk vernoem ik daarmee alle leden van het college en heel uw administratie en uw ploeg die daarachter staat. Bedankt voor de overuren. Bedankt voor improvisatie en moeilijke omstandigheden. Die denk ik toch wel de perfectie benaderd. En ik sluit mij aan bij datgene wat ik daarnet hoorde. De echo's die ik opvang van de mensen die je af en toe toch nog eens op straat ontmoet. En die je op veilige afstand even aanspreekt als je eens even naar de winkel gaat. Die zijn toch zeer tevreden. Ik denk dat onze uitdaging is om de ongerustheid bij de mensen wat weg te nemen. Voor zover dat dat nodig is. En als Thomas zegt, wat kunnen wij als raadsleden doen? En dat voornamelijk een uitvoerende zaak is van het college en van de administratie. Maar als er op een gegeven ogenblik, denk ik, helpen de handen tekort zijn, dan denk ik dat je op de gemeenteraad Wim kunt beroep doen. En dat we wel als vrijwilliger links of rechts ons steentje willen bijdragen. Corona heeft geen kleur. Uw voorstel om af en toe eens te zoomen, om zo de gemeenteraad te informeren, vind ik een heel goed voorstel. Een andere suggestie zou kunnen zijn dat je bij wijze van spreken om op het tijdstip eens een korte mail naar alle raadsleden stuurt, Wim, namens het college, met wat info. Ik laat dat over aan jullie. Ik wil ook jullie niet te veel tijd benemen. Je zult het zo al druk genoeg hebben. En ik denk dat het operationele op dit ogenblik voorgaat. Dus bedankt en doe zo voort.
Dank u, Serge. De voorlaatste tussenkomst is van Koen Boeks.
Voorzitter, collega's. Ik denk dat alles al gezegd is geweest in deze materie, maar ik wil toch ook van onze fractie uit medebestuur een dikke proficiat wensen met een inzet en alles wat er nu al reeds is gebeurd. En inderdaad, als wij ook iets zouden kunnen doen over de partijgrenzen heen. Dank u wel.
Dank u, Koen. En dan tot slot de Open VLD-fractie. Hans? Hans, je moet zelf je micro opzetten. Ja. Hans?
Lukt het zo?
Ja. Lukt het, ja.
Verstaan jullie mij? Oké.
Ja.
Ja, dus ook op onze beurt felicitaties aan het Schepencollege en aan de ganse ploeg van het gemeentelijk personeel die de laatste weken in rep en roer zijn geweest om die coronacrisis de kop toch in te drukken neer in MOL. En ik denk dat we echt wel mogen zeggen, ook van ons uit, dat dit een geslaagd project is tot op heden. Ik denk dat MOL heel mooie cijfers kan voorleggen wat betreft opnames in de kliniek. En dat we heel goed preventief actief zijn en dat er ook zeer goed gecommuniceerd wordt. Dus ik sluit mij zeker aan bij alle voorgaande sprekers wat dat betreft. Ik zou zeggen, doe zo verder. Maar ik moet ook inderdaad mijn collega Koen bijtreden, Koen van Gompel, die zegt van kijk, we hebben hier denk ik toch wel ook een gemiste kans. Als we digitaal gaan, dan is het, denk ik, first things first. Dat wil zeggen, de hoogdringende zaken, en die zijn er, die moeten we vandaag zeker behandelen. Maar ofwel hebben we een agenda. En dan spreek ik van een volledige agenda. Een agenda waarbij ook de oppositie de kans krijgt om punten toe te voegen. En er is hier geen enkele limiet qua tijd, denk ik, om vanavond deze vergadering er snel door te jagen. De veiligheid is gegarandeerd. Maar anderzijds, als u zegt, kijk, wij verzoeken de oppositie om geen punten in te dienen, dan denk ik ook dat de meerderheid een fair play moet hebben om door haar eigen agenda te gaan en te zeggen, kijk, hier zijn zaken bij die meer fundamentele discussie vereisen en die meer overleg en inspraak ook van de gemeenteraadsleden vraagt. En dus ik sluit mij inderdaad aan, gezien de niet-hoogdringendheid van punten 6 en 7, om die uit te stellen. En ik denk ook dat punt 13, gezien de techniek, best uitgesteld wordt naar een volgende zitting.
Goed, maar dan komen we straks toe, Hans, op de zitting zelf. Wat was dank voor de tussenkomst? Ik denk dat we daarmee alle tussenkomsten in zaken corona gehad hebben. En dat we de volgende dagen ook zullen geïnformeerd worden door het bestuur over de stand van zaken. Ik wil vooraleer de vergadering officieel te openen, toch ook nog wel met heel veel plezier Luc van Kranendonk terug verwelkomen in ons midden. Dit is zijn eerste zitting. Welkom, Luc. Wacht, Luc.
Dat is Paul.
Hij kan die nog niet horen. Kan hij het?
Ja. Ik wil alle fracties bedanken voor de steun die ik de laatste half jaar heb gehad in de kliniek en thuis. Dat heeft echt naar mijn hart gegrepen. Ik krijg er nog koude van. Maar ik zou zeggen dat ik vraag heel erg voor de steun die ik gehad heb en zo.
Oké. Okay. Kus verdwenen. Okay. Dank jullie en welkom terug. Ik denk en wil ik dan heel graag de zitting van de gemeenteraad van maandag 23 maart 2020 voor geopend verklaren. Het is al aangekaart, het is een beetje moeilijk debatteren op deze manier, daarom dat we eigenlijk aan u gevraagd hebben om vooraf ook door te geven over welke punten dat u wenst tussen te komen of aparte stemmingen wenst te organiseren. Ik wil voor eerst aangeven dat voor wat punt 13 betreft, Stichting Lokaal Fonds, dat er inderdaad één kandidatuur is binnengekomen, maar dat we vandaag op deze wijze eigenlijk niet over die kandidatuur kunnen stemmen. Dat vraagt een geheime stemming. Dus sowieso gaan we onder de huidige omstandigheden dat moeten uitstellen naar een volgende vergadering. Dus met uw goedvinden wordt dat punt uitgesteld en behandelen we dat niet vandaag. En voor wat de andere punten betreft hebben verschillende fracties gereageerd om punten 4, 6 en 7 te behandelen. En over de andere punten hebben we eigenlijk geen tussenkomsten gehad. Mag ik dan misschien eerst vragen om al die andere punten, dus alle punten met uitzondering van punt 4, 6 en 7, en natuurlijk met punt 13, want dat wordt uitgesteld, om dus voor eerst al die andere punten goed te keuren. Is er iemand die daar een stemming over vraagt? Ik zie dat Thomas wenst tussen te komen. We gaan proberen uw micro op te zetten, Thomas. Ja. Thomas?
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik wil, nu dat de gemeenteraad start, het is natuurlijk een speciale situatie nu, maar ik wil me toch ook wel aansluiten bij Koen en Hans. Normaal gezien gingen er een aantal mensen fysiek aanwezig zijn. In het begin zelfs ging iedereen aanwezig zijn in de grote zaal van het getouw, waardoor dat het echt wel belangrijk was om de gemeenteraad zo kort mogelijk te houden, om het contact zo kort mogelijk te houden. Nu dat is veranderd en ik heb daar ook alle begrip voor. Maar dat wijzigt natuurlijk wel een beetje het bestel van deze vergadering. Hè. In die zin dat technisch nu al alles goed werkt. En het is niet zo dat elk punt dat je daar grote vragen over hebt. Maar het lijkt mij wel doenbaar om ofwel alle punten te behandelen ofwel een aantal punten uit te stellen. Omdat als we het nu in één keer gaan goedkeuren, daar zullen geen grote discussies over zijn. Maar sommige punten, die kan je wel spreken, daar kunnen wel vragen over zijn. Dus ja, ik vraag me toch af van, kunnen we niet gewoon doen zoals een gewone gemeenteraad en alle punten kort overlopen? Ik denk dat dat misschien het beste gaat werken.
Ja, geen probleem Thomas, dan doen we dat zo. Maar ik heb u deze namiddag ook laten weten, het was het recht van uw fractie om voor elk punt de bespreking te vragen. U hebt dat ook niet gedaan. Maar het staat dat we nu punt per punt gaan behandelen. Dan Peter, ga ik dat doen.
Dat is natuurlijk een beetje onnodig dat ik overal iets ga aanvinken. Maar
ja, ik denk het niet Thomas. Maar goed, je hebt die punt gemaakt. Dus ik stel voor dat we dan gewoon doen zoals we dat anders doen. Ik ga punt per punt overlopen. Omwille van de huidige format ga ik wel niet het ganse punt voorlezen. En ik zou u enkel willen vragen dat mensen die een stemming wensen, of die wensen tussen te komen, dat ze hun hand uitsteken. En als niemand zijn hand uitsteekt, dan ga ik ervan uit dat het punt unaniem is goedgekeurd. Het eerste punt van de agenda is het punt dat bij hoogdringendheid wordt toegevoegd, bekrachtiging van politieverordeningen. U vindt de detail in de tekst. Mogen we dat goedkeuren? Ik zie dat niemand de stemming vraagt. Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 2 zijn de notulen van de vorige gemeenteraad. Iedereen akkoord? Thomas?
Ja, daar had ik een praktische vraag over. We hebben een aantal vragen gesteld op de gemeenteraad. Daar wordt dan verwezen naar vergaderingen die dan in de toekomst of in de nabije toekomst gaan plaatsvinden. Een gewoon kwestie van afspraak. Is het dan de bedoeling dat wij de schepen informeren over het resultaat van de vergadering? Of is het dan, of spreken we dan af dat de schepen na die vergadering terugkoppelen aan het raadslid? Dat is wel een aantal dossiers geweest. Ik denk niet dat we daar duidelijke afspraken over hebben. Maar hoe doen we dat concreet? Hè? Want er worden een aantal dingen meegenomen naar een vergadering. Bijvoorbeeld een natuurpunt. Er was ook het voorstel rond de afvalophaling. Is het dan de bedoeling dat wij als raadslid zelf terug contact opnemen met de betrokken schepen? Of welke afspraken maken we daarover?
Thomas, is uw vraag gericht aan een bepaald schepen?
Nee, eigenlijk in het algemeen. Hè, bijvoorbeeld over het punt dat daar beschreven staat, hè, rond natuurpunt. Hè, daar ging er op korte termijn na de vergadering een vergadering zijn tussen de betrokken schepen en natuurpunt. En of wij dan die terugkoppeling moeten vragen aan de betrokken schepen, of dat die terugkoppeling ook op het raadslid komt. Dat is eigenlijk mijn vraag, gewoon om het te weten.
Ik denk dat Hans op uw vraag gaat antwoorden. Hans de Grof. Ja, Hans.
Ja. Thomas, verband met natuurpunt hebben wij inderdaad al overleg gehad. En ze gaan er uiteraard mee bekijken. Maar ik heb toen ook al aangehaald dat wij met de toeristendienst ook in een traject gaan stappen om daar een wandeling te realiseren, om die op te daten. En dat traject is lopende. Het dossier moet ingediend worden tegen 1 april, dat is nog steeds zo. En we gaan proberen om tussen 1 april en begin juni, om het dossier volledig te maken, ook alle actoren samen te brengen. Dus ook de mensen van Trouw, de Wandelpeters en al de mensen dat daar bij betrokken zijn. Nu, mijn bedoeling was om die vergadering af te wachten voor een volledige terugkoppeling. Het wandelpad is nu ook afgesloten, omdat we nu in het broedseizoen zitten. Maar ik wil best wel zelf het initiatief nemen om na die bijeenkomst terug te koppelen.
Ja, oké.
Okay. Okay, voldoende, Thomas?
Ja.
Ja. Mogen we dat punt dan als goedgekeurd beschouwen? De notulen, punt 2. Oké, okay, zitten we bij punt 3 van de agenda, politieverordening. In verband met de sluiting van de zwembaden. Iedereen akkoord? Dank u. Dan zitten we bij punt 4, waar inderdaad ook verschillende fracties hadden aangekondigd om tussen te komen, betreft de realisatie van het nieuwe zwembadcomplex. En annex 25, die moet goedgekeurd worden. Ik zie Koen van Gompel die het woord vraagt. Koen?
Ja, voorzitter, heel kort. Het is van ons geweten dat wij van in het begin geen voorstander waren van de formule die gehanteerd is voor het zwembad, gelijk als het nu is. We gaan er ook consequent zijn en ons hier onthouden op dit punt.
Oké, dus onthouding voor de NEMO-fractie.
Ja.
Zijn er nog andere fracties die hierover wensen tussen te komen? Was dat bij mij niet? Ik zie. Koen, had jij het woord gevraagd?
Ja, voorzitter. Ik had graag iets gezegd. We hebben over dit dossier een klein beetje te weinig kennis. Het gaat ook over een heel belangrijke materie en over veel geld. En daarom zouden we ons graag onthouden op dit punt.
Oké. Zijn er andere fracties die wensen tussen te komen? Mogen we daaruit besluiten dat de andere fracties akkoord zijn? Indien niet, graag uw hand opsteken. Oké. Dan kunnen we overgaan naar punt 5 van de agenda. Het betreft het leveren en onderhouden van software voor het loon- en personeelsbeheer. We hebben op de vorige gemeenteraad de selectieleidraad goedgekeurd. En vandaag wordt er gevraagd om de lastvoorwaarden goed te keuren. Ik zie dat Hans het woord vraagt. Hans?
Ja, voorzitter. Ik hoop dat u mij verstaat. Ja. Ja, dus we hebben vorige keer tijdens de bespreking van dit punt daar toch wel wat kanttekeningen bij gemaakt. U weet daar ook uit die bespreking dat wij eigenlijk wel akkoord zijn met het vernieuwen van de software. Maar we hebben wel vragen gesteld over de hoegrootheid van het bedrag. Dat daar toch op toegekeken wordt en dat er oordeelkundig gegund wordt. Wij geven u het voordeel van de twijfel, maar we gaan ons onthouden. In het verlengde van de beslissing van vorige keer.
Oké, onthouding voor de VLD-fractie. Zijn er nog andere fracties die wensen tussen te komen? Mag ik daaruit opmaken dat alle andere fracties het punt goedkeuren? Dank u wel. Zitten we ondertussen bij punt 6 van de agenda, betreft subsidiereglement infrastructuurfonds cultuur, jeugd en sportsector, met een voorstel tot uitbreiding. Ik begrijp dat over dit punt ook tussenkomsten zijn, maar ik zie voorlopig nog geen handjes. Voilà, Koen van Gompel is de eerste. Koen?
Ja, voorzitter, ik moet mezelf herhalen, hè, wat ik er straks aan het begin van de raad zei. Over mijn ongenoegen over het feit dat er inderdaad, wat Thomas ook aanhaalde daarnet, dat de raad wel kan doorgaan met een redelijk uitgebreide agenda van de meerderheid, maar dat de oppositie gevraagd wordt om geen punten aan te brengen. Dan hadden we het ook wel normaal gevonden als er een hele beperkte agenda zou geweest zijn, als het toch op die manier moet, van het bestuur en alleen de hoogdringende zaken zou behandeld worden. Maar we zien dat dat niet het geval is en het lijkt ons ook niet hoogdringend genoeg. Natuurlijk, wat is er hoogdringend op dit in deze fase van de crisis natuurlijk. Hè. Er is weinig dat dringender is dan de volksgezondheid. Maar toch zeker niet die twee subsidiereglementen. Ik kan er niet aan doen, maar het kwam bij ons ook een beetje over alsof dat het er nog even snel even door moest. En het lijkt ons te belangrijk en budgetair heeft dat een te grote impact, vinden wij, om het zo te laten passeren. En wij vragen dus voor het uitstel van die twee agendapunten om een debat ten gronde erover te kunnen voeren.
Goed, maar nu even over punt 6. Zijn er nog andere fracties die wensen tussen te komen? Zo niet, ga ik het woord aan Hans de Groof geven voor een antwoord. Ik zie geen andere handjes. Hans, ik zoek even uw micro. Ja, Hans.
Hallo, ja. Ja, de agenda was in elk geval al vertrokken voor de maatregelen met corona. En ook, daarnet is ervoor gekozen om alles punt per punt te bespreken. Dus dat zijn we nu ook aan het doen. Dus mij lijkt dat we het debat uiteraard wel kunnen voeren. het is zeker niet snel, snel dat we dat hier willen doorjagen. Want het heeft uiteraard al een mooie weg afgelegd. We zijn er ook al mee naar de 3 desbetreffende adviesraden geweest. En u zag de adviezen van de adviesraden ook in bijlage. Die waren allemaal positief. Met een extra vraag op het advies van de jeugdraad. Dat er ook nog bij zat. Nu, waarom willen we dit gaan invoeren? Uiteraard om een boost te geven aan de infrastructuur van al onze verenigingen. Dit omdat wij als gemeente natuurlijk niet zelf honderden infrastructuren gaan kunnen realiseren, maar we willen er uiteraard wel een beetje aan bijdragen. We hebben meer dan 20 jeugdverenigingen, meer dan 40 sportverenigingen en meer dan 40 socio-culturele verenigingen. Dat is nogal wat. En we willen met dit infrastructuur subsidiereglement hen een steuntje in de rug geven. De voorwaarden zijn wat gelijklopend met die van de renteloze lening. We zijn de mosterd gaan halen bij enkele andere gemeenten waar het effectief gezorgd heeft voor een mooie boost van de infrastructuur. En de klemtonen die we leggen zijn uiteraard duurzaamheid en brandveiligheid. Ik weet niet of dat we nog meer...
Kan dat volstaan als antwoord?
Goed. Ja, voorzitter. Dat antwoord had ik wel verwacht natuurlijk, maar ik vind het een beetje jammer dat dit nu moet vandaag beslist worden. Er is toch geen enkel probleem om dat punt uit te stellen. We gaan inderdaad punt per punt behandelen vandaag. Dat is daar juist beslist. En dat is ook oké. Maar ik snap niet dat nu die volledige agenda, die maakt me toch niet wijs dat dit zo belangrijk is dat het nog vandaag moet goedgekeurd worden. Geef ons dan alsjeblieft een beetje tijd om dat te bespreken onder elkaar. Om daar een deftig debat over te houden. Dat lijkt ons toch maar logisch dan. Ik vind het een beetje jammer dat dit erdoor gaat. Als we dit punt niet uitstellen en het volgende punt, dan gaan wij ons als fractie onthouden. Niet omdat we er tegen zijn, want snap goed waarom dat gebeurt en het mag van ons ook. Maar die impact budgetair is zo groot, dat we niet vinden dat het er nu op een digitale vergadering moet doorgejaagd worden.
Ja, goed, ondertussen vraagt Hans Goofs ook het woord. Hans?
Ik sluit mij aan, voorzitter, bij Koen. Ook wat zijn pleidooi betreft om dit punt uit te stellen. Niet omwille van het inhoudelijke, want dit is een lovenswaardig initiatief. En ik ben er vast van overtuigd dat de jeugdsector en ook de cultuursector hier echt wel een behoefte heeft. Maar ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat hier geen hoogdringendheid mee gemoeid is. Wij worden gevraagd om als oppositie geen punten toe te voegen aan de toegevoegde agenda. We doen dat in een constructieve houding naar de voltallige gemeenteraad. En dan eigenlijk worden hier punten op de agenda toch weerhouden, waarvan we zeggen, kijk, dit vraagt toch enig debat. Geen debat om iets af te keuren, maar om kanttekeningen te maken. Om te gronden te discussiëren over een nieuwe beleidslijn. U heeft hier eigenlijk een nieuwe visie. U stelt de vroegere beleidslijn hier ernstig bij. Het gaat over een budgettaire inspanning die toch wel fameus is. Dit is, neem ik aan, een van de speerpunten van uw beleid. Wel, dit vraagt een grondig debat in de gemeenteraad. En het ware respectvol geweest naar de oppositie om hier ook, net zoals u van ons vraagt, om respect te hebben voor de meerderheid en voor de ganse gemeenteraad, om geen toegevoegde punten toe te voegen aan de agenda, waar het respectvol geweest om dit punt uit te stellen, net als het volgende punt.
Goed, ik zie dat Hans de Groof klaar zit om te antwoorden.
We hebben uiteraard heel veel respect, daarom dat we het debat nu ook aan het voeren zijn. Zelfs de digitale weg hoeft dat debat totaal niet in de weg te staan. Het heeft uiteraard een budgettaire impact, maar daarom hebben jullie dat ook al zien verschijnen in het meerjarenplan. Dus daar hebben jullie die budgetten ook al mooi zien genoteerd staan. Is het hoogdringend? Ja, daar kan uiteraard over gediscussieerd worden, maar er zijn wel heel wat verenigingen die op dit moment aan het wachten zijn om in actie te schieten met mogelijke verbouwingen of mogelijke nieuwbouwen. En het is ook natuurlijk om voor hen zo snel mogelijk zekerheid te brengen over een aantal dossiers dat we dit proberen toch nog gestemd te raken. En ook omdat we vandaag erover kunnen debatteren, stel ik voor dat we vandaag wel de stemming voorleggen.
Ik zie dat André Verbeke ook het woord vraagt, slotwoord misschien, vooraleer dat we stemmen.
Ja, ik weet niet of dat jullie mij horen, maar ik wil toch wel even duidelijk stellen dat we deze manier van vergaderen, dat dat niet de eerste of de laatste keer zal zijn. Dat zal een manier zijn van vergaderen waar we misschien nog 2, 3, 4 maanden mee zullen verder moeten doen. Dus we kunnen, gelijk dat Hans aangeeft, Hans de Grof wel te verstaan, we zijn hier aan het debatteren. De agenda's zijn even op tijd doorgegeven aan de oppositiepartijen, gelijk bij andere gemeenteraden. Dus ik zie niet waarom dat we er nu niet gewoon over kunnen debatteren. Maar deze manier van werken zullen wij maanden moeten verder zetten. Ik geloof echt niet dat op 5 april al die maatregelen gaan teruggeschroefd worden. Ik spreek nu niet als schepen, maar als medicus. We zijn voor maanden vertrokken. Hè, geloof mij. Dus wend eraan en debatteer je hierover, gelijk dat we normaal op een gemeenteraad. Maar geloof niet dat we volgende maand of in mei al terug allemaal samen rond tafel gaan zitten. Dat wou ik even kwijt.
Bedankt u, André. De volgende in de lijst met een handje is Hilde Valgaren.
Ja, goedenavond allemaal. Ik wil me aansluiten bij wat André vertelt. En ik vind dat we inderdaad jullie horen mij goed, toch?
Ja.
Ja. Ik denk dat we inderdaad op deze manier nog veel gaan moeten debatteren. Het is een nieuw gegeven, maar dat staat niet in de weg dat we dat ten gronde kunnen doen. Het enige wat we natuurlijk nu niet hebben, dat is het publiek. Als dat een reden zou zijn om dit te cancelen, dan is het dat een reden. Dat is de enige reden, denk ik. Voor de rest zie ik geen reden om op deze manier niet ten gronde te kunnen debatteren. Dus dat is het enige. Ik denk dat we dit nog een aantal maanden gaan moeten doen en we moeten daarop voorbereid zijn. Dat wou ik eventjes meegeven.
Dank u, Hilde. Ik heb nog een wederreactie van Thomas. Daar zijn micro. Ja. Thomas? De micro staat.
Ja, dank u. Het gaat hier niet zozeer. We zullen inderdaad nog een aantal keer zo moeten vergaderen. Ik denk dat het daar niet over gaat. Maar ik denk dat we vooral, in het begin werd er wel gesteld dat dit inderdaad een heel korte gemeenteraad ging worden, onder andere omstandigheden. Nu kristalliseert dat zich allemaal wat uit. We zullen daar wel aan wennen. Ik denk dat het zeker niet te maken heeft met het publiek. Maar het is wel zo dat de voorbereidingen heel anders zijn gelopen dan dat we normaal kunnen doen. En daarom vragen wij, net zoals jullie aan ons toen gevraagd hebben, van geen punten in te dienen, waar we natuurlijk hebben naar geluisterd. Hè. Iedereen had ook wel andere katten te geestelen, ik denk ook wel privé, om zich een beetje aan te passen aan de nieuwe situatie. Maar dat is de enige reden waarom dat we nu dat uitstel zouden vragen. Niet zozeer omdat er geen publiek bij is. Het zou heel erg zijn, moest dat de reden. Ik denk dat je ons daar niet van kan verdenken. Maar het is gewoon omdat aan ons is het gevraagd om het kort te houden. We hebben nu die gemeenteraad. Laat ons dat zo voortdoen. Ik denk dat we daar ook wel aan gaan wennen. Maar ik denk dat die vraag niet onterecht is om nu voor één keer ook naar de oppositie te kijken. Van kijk, bespreek dat volgende maand. Grondig heeft ons ook de tijd om ons daarop voor te bereiden.
Goed, dank u. Thomas, we gaan het debat bijna afronden. De voorlaatste tussenkomst is van Hans Goofs.
Ja, voorzitter, ik sluit me nogmaals aan bij Thomas, een tweede tussenkomst. En ik denk dat wij gezien het feit dat ik ook geen antwoord krijg op het feit dat wij geen toegevoegde punten mochten toevoegen, dat had alsnog kunnen gebeuren. Men had ons ook de mogelijkheid kunnen geven om een toegevoegde agenda in te dienen. Wij gaan ons onthouden als Open VLD-fractie. Niet omwille van de inhoud, maar omwille van de vorm en het niet kunnen bespreken van het agendapunt in een volwaardige gemeenteraadszitting.
Dank u, Hans. Een laatste woord is voor Gervais.
Ja, voorzitter, ik heb goed geluisterd. En één, natuurlijk, we hebben hier een gemeenteraad die ik vind dat eigenlijk meer dan behoorlijk efficiënt verloopt. En eigenlijk als een normale gemeenteraad kan beschouwd worden, waar we nu toch punt per punt voor behandelen. Als het een punt was waar er fenomenaal veel verzet was vanwege de collega's van de oppositie, dan zou ik hen willen volgen. Maar ik heb goed naar jullie geluisterd, collega's. Eén, Memo, het mag zelfs. VLD, het is lovenswaardig. SPA, we zijn niet tegen. Ik heb van Hans gehoord dat hij zegt, ja, we hebben kanttekeningen. Wat mij betreft wil ik rust zeer uitvoerig luisteren naar al die kanttekeningen die er ter zake zijn. Maar als er echt geen fundamenteel bezwaar is, vrienden, dan zou ik suggereren dat we dat debat uitputten en dat we dat laten landen in een stemming. Als er frustratie is, en ik heb er alle begrip voor, en frustratie is wellicht zelfs een misplaatst woord, dat er geen toegevoegde agendapunten zijn, dan is mijn suggestie, kijk, probeer punten die, laat mij zeggen, in uw achterhoofd zaten, rechtstreeks te regelen met de collega's van het college. Daar waar dat niet kan, of daar waar dat op een of andere manier een publiek moment zou moeten gebeuren, dan kan dat wat mij betreft op een later Zoom-moment, waar Wim over gesproken heeft, om het over corona te doen en een paar aanvullende punten. Wat mij betreft hoeft dat geen formele gemeenteraad te zijn met zitperringen. Integendeel, ik ben daar absoluut zelfs geen vragende partij van, voor au contraire. Maar ik wil ook geen kansen ontnemen, maar laat ze dan op een originele manier doen, collega's. En laat ons nu dit afronden en laat ons vooral luisteren naar de kanttekeningen voor zover er die nog zijn.
Goed, wou we dat punt daarmee afsluiten? We zouden graag de stemming erover vragen. Ik heb nog een praktische vraag. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel spreekt elke fractieleider zich namens zijn fractie uit hoe zijn fractie stemt, ofwel gaan we het rijtje van de 33 raadsleden af. Mag ik toch voorstellen dat we dat via de fractieleiders doen? En uw akkoord erover vragen. Als u het daar niet mee akkoord bent, stel ik voor dat je uw handje opsteekt. Koen?
Wij zijn akkoord, voorzitter. Excuus. Die hand betekende dat we akkoord waren.
Ja, dank u, Koen. Dank u. Dus ik had eigenlijk al genoteerd, dus ik begrijp dat we via de fractieleider stemmen dan. Ik had al genoteerd dat de Open VLD, fractie, SPA en Memo zich onthouden op dit punt. Akkoord? De andere raadsleden zijn akkoord. Dank u. Dan kunnen we overgaan naar punt 7, subsidiereglement infrastructuurfonds, gemeenschapshuizen. Ja, sorry, er was een kleine technische stoornis. Dus we zitten bij punt 7, subsidiereglement infrastructuurfonds. Ook hier waren er een aantal vragen. De eerste die ik op mijn lijstje tegenkom is Bas van de Open VLD.
Ja, dankjewel voorzitter. Ben ik hoorbaar voor iedereen?
Ja.
Welkom in mijn keuken trouwens. Ik had hier toch, behalve de formele argumenten die al voldoende aan bod zijn gekomen, namelijk dat wij als oppositie hier misschien een klein beetje in snelheid gepakt worden, had ik bij het volgende subsidiereglement in verband met de gemeenschapshuizen toch ook ja, een aantal vragen ten gronde. Om te beginnen, en niet in het minst, waarom wordt er hier in een zo fundamenteel andere hoeveelheid subsidie voorzien dan? We hebben het al gehad over het subsidiereglement dat in december voorlag. Daar was 15% subsidiering de norm. Bij het vorige reglement voor de grote bouwwerken was dat 25 en 75% als het ging over brandveiligheid. Dat is eerder de uitzondering natuurlijk, die brandveiligheid. Maar hier voor de gemeenschapshuizen in de regel wordt daar voorzien in 50% subsidiering. Graag duiding daarbij, dat ten eerste. Ten tweede stellen wij vast dat in tegenstelling tot in december dat er hier wel in een absoluut plafond wordt voorzien. Dat draagt zeker de goedkeuring weg van onze fractie. Evenwel, in dit reglement zijn er daar toch vragen bij te stellen bij dat plafond van 100.000 euro voor de gehele beleidsperiode. Het is namelijk zo dat er per vereniging die een aanvraag indient, tenzij ik het niet goed gelezen heb, dat daar geen plafond bestaat. Dus in theorie zou één vereniging dit jaar al heel die pot van 100.000 euro voor de hele beleidsperiode kunnen opsoeperen. Vandaar dat ik toch ja, een aantal technische vragen, technische bedenkingen ook heb. Was het niet beter geweest om te voorzien in een schijf per jaar in plaats van in een schijf per beleidsperiode 1? En twee, waarom heeft u eigenlijk niet de goede elementen van het vorige reglement in verband met de voorrangscriteria voor wanneer er voor meer geld aanvragen zouden binnenkomen dan er voorzien was? Waarom zijn die voorrangscriteria artikel 5.4 om precies te zijn van het vorige reglement, waarom zijn die niet overgenomen in dit reglement? Dus ook hier denk ik toch, ja, benadruk ik omwille van de formele argumenten die al aan bod kwamen, namelijk het feit dat wij toch, ja, denk ik, eerder de verwachting hadden een hoogdringende agenda te krijgen, wil ik vragen om dat punt uit te stellen, maar ik denk dat er bij dit reglement toch ook te gronden wel een aantal vragen te stellen zijn. Ik kijk uit naar het antwoord van de commissie.
Dank u, Bas. Ik stel voor dat we de vragen verzamelen. Ook Koen van Gompel wenst tussen te komen.
Ja, voorzitter. Zelfde argumenten als daarnet bij het vorige punt. Hè. Ik wilde nog even als reactie op Servet en zijn voorgangers van de meerderheid duidelijk maken dat wij als oppositie absoluut, maar dan ook absoluut willen meewerken met de meerderheid nu wat betreft het bestrijden van de coronacrisis. Want ik vind dat er niks belangrijker is dan dat. Maar we zijn wat de gemeenteraad betreft een beetje in snelheid genomen. En dat vind ik het probleem. Tot vorige week zou de gemeenteraad nog gewoon doorgaan. Dan bleek dat de gemeenteraad zou doorgaan in de zaal, in de podiumzaal van het getouw. Maar dan alleen met maximum één man of één persoon per fractie. En sinds vandaag weten we dan dat de gemeenteraad zou doorgaan. Volledig digitaal. En dat is het volledige probleem. Voor ons oppositie denk ik dat wij niet mogen tussenkomen, dat we niet mogen eigen agendapunten aanbrengen, maar dat we nu wel in een keer een debat ten gronde moeten voeren via digitaal. En op dat gebied zijn we een beetje in snelheid genomen. En daarom zullen we ook op dit punt ons onthouden, omdat wij het jammer vinden. Als het dan toch niet, zoals Gebes de Groof zegt, als het dan toch niet hoogdringend is, waarom stellen we het dan in godsnaam niet uit tot deze situatie van vergaderen bij iedereen is doorgedrongen en normaal gevonden wordt?
Goed, dank u, Koen. Laatste tussenkomst, Thomas Hergoris.
Ja, dank u, voorzitter. Ik ga niet de punt herhalen, maar ja, ik heb bij dit reglement toch wel een aantal vragen. In die zin, het is het goede initiatief dat er gekeken wordt om de gemeenschapshuizen en de omschrijving daarvan, ik denk dat die vrij accuraat is. Maar waarom worden die gemeenschapshuizen niet genoemd? Ik denk dat dat kan, of tenzij ik er een aantal over het hoofd zie. Ik denk dat het goed is om die misschien nominatief te benoemen. Er wordt ook naar gewerkt dat het bestaande initiatieven moeten zijn. Dat die een keuken moeten hebben, dat wordt allemaal goed omschreven. Dus dat is mijn vraag, waarom worden die niet benoemd? En vooral de tweede zaak die dat ik daar rond vraag is, de eigendomstructuur van die gemeenschapshuizen is altijd wel een beetje anders. Hè. Heel vaak heb je een VZW die een uitbaat, hè, maar is de eigendom nog van iemand anders? Is daar over nagedacht? Is daar in gesprek gegaan? Want het is veel geld, ik denk dat er ook wel noden zijn. Maar ik denk dat je toch ook eens moet kijken naar ja, wie heeft dan het eigendom. Vaak is dat ook met een soort van bruikleen. Is dat allemaal onderzocht? Hoe dat die eigendomstructuren in elkaar zitten? En naar wie dat dan dat geld op lange termijn eigenlijk gaat, op die investeringen? En daarnaast ja, wordt er ook gezegd dat wat gebeurt er met nieuwe initiatieven? Stel dat er nieuwe zaken opkomen, nieuwe initiatieven genomen worden in bepaalde buurten. Ik denk dat dat in een bepaald aantal buurten ook wel welkom zou zijn. Die vallen hier nu naast de boot. Wordt dat ook gestimuleerd? En dan mijn derde vraag is, wat betekent dat nu eigenlijk voor de verenigingen? Hè? Want er staat wel, je moet een bordje hangen, of zo zie ik dat dan, van de gemeente Mol aan uw gemeenschapshuis. Maar wat gebeurt dat? Wat betekent dat nu voor die verenigingen die gebruik maken van die huizen? Want heel vaak wordt die zowel privaat een stukje verhuurd. Iedereen kent dat wel, de obligate babyborrel of het trouwfeest dat doorgaat. Maar ook vaak aan verenigingen. Heel veel van die gemeenschapshuizen hebben daar al aparte tarieven voor. Maar worden daar ook afspraken rond gemaakt van we doen een investering als gemeenschap, gaan die verenigingen daar ook een stukje van profiteren, gaan die daar ook een stukje buiten de vernieuwde infrastructuur ook een stukje goedkoper van kunnen gebruik maken. De gemeente vraagt voor zichzelf 3 keer per jaar een moment om daar van zo'n locatie gebruik te maken, maar geldt dat dan ook voor de verenigingen van dat gehucht? Of gewoon de inwoners, hè? Want niet elke inwoner is bij een vereniging. Kunnen ook meer losse initiatieven dan gebruik maken van die infrastructuur die wij terecht subsidiëren.
Goed, dank u Thomas. We gaan het woord aan de burgemeester geven voor de verschillende vragen.
Ik ga op papier een stukje aansluiten.
Wacht even. Oké, ga ik een stukje aansluiten bij wat Hans ook al vertelde bij het vorige reglement op zich. Ook hier is het al doorgesproken door de cultuurraad. Hebben we dat ook toegelicht. Nieuwe aanwezigheid daar ook van de cultuurraad en ook allemaal goedgekeurd. Dat was misschien toch wel belangrijk om mee te nemen. We hebben heel duidelijk in de meerjarenplanning gezegd dat dorpenbeleid een speerpunt is. En het miljoen euro op zich van investeringen ook. En hier is het dus op zich heel duidelijk dat we denken naar de gehuchten toe, dat er 10 keren 100.000 euro de volgende 6 jaar kan geïnvesteerd gaan worden in bestaande infrastructuur. Het is juridisch niet correct om dat ook nominatief te gaan benoemen, want dan moet je nominatieve subsidies gaan geven. Het is een subsidiereglement waar je moet kijken van wie voldoet aan de voorwaarden, wie valt er al dan niet onder. Er is toch wel een heel duidelijk plafond, dus van 100.000 euro eigenlijk per gemeenschapszaal, huis, die op zich heel wat voorwaarden moet hebben. Dat was heel belangrijk hierin, dat is ook een antwoord op de vraag van Bas, denk ik, dat er minstens 4 verenigingen hun thuis moeten hebben. En waarom zitten de percentages hier anders dan bij bijvoorbeeld de renteloze lening of bij een sportclub? Dat het hier niet een huis is van 1 vereniging, niet van 2 of 3, maar van 4 of meer. En dat eigenlijk de investering die gebeurt in een bouw ook een effect heeft op veel meer verenigingen. En natuurlijk ook maatschappelijk dan ook zeer waardevol is. Er zijn gehuchten waar er tot 20 verenigingen van zo'n verenigingenhuis op zich gebruik maken. En wat hebben we ook gemerkt, dat de laatste jaren op heel veel plaatsen daar op zich weinig in geïnvesteerd is. Waarom is ook een stukje toch... Ja, en goed, en over hoogdringendheid kan je altijd discussiëren of niet. Maar we zijn inderdaad nu elk punt aan het behandelen. Er liggen zeker wel zeer concrete vragen voor. En ik denk bijvoorbeeld dat je er buiten, maar er zijn ook zeker anderen waar men, als dit reglement gaat goedgekeurd worden, ook effectief aan de slag gaat gaan om ervoor te zorgen dat naar die dorpen toe die gemeenschapshuizen structureel verbeterd worden, ook met een grote focus op duurzaamheid op zich. Als we nu nog een aantal gemeenteraden digitaal dan niet verder zouden uitklaren. Verenigingen zitten eigenlijk klaar en zijn bij wijze van spreken een aantal. Een aantal niet-verenigingen, dat is fout, maar eigenlijk de gemeenschapshuizen, de mensen die dat doen. Dus ik denk op zich dat het daarom toch wel belangrijk is dat we dit hier vandaag kunnen stemmen, dat het kan starten. De budgetten waren duidelijk voorzien in de meerjarenplanning. Infrastructuur is duidelijk benoemd. Dorpenbeleid is een speerpunt dat wij op 2 manieren in de budgetten gestopt hebben. Jaarlijks is er een budget van 100.000 euro om eigenlijk in de reguliere werking naar gehuchten te gaan kijken van hoe kun je gehuchten meer op snelheid gaan krijgen, hoe kun je aan die dorpen gaan bouwen. En het andere stuk was een infrastructuursubsidie die wij voorzien hadden. Je zal ook merken in de timings die erin staan, ja, dat er vaak wel de maanden juni, juli, dus 1 of 2 maanden uitstellen, zo op zich dit ook achteruit zetten voor, denk ik, een reglement dat op zich goed uitgewerkt is, waar inderdaad principes, en dat vroeg Hans daarnet ook, van een duidelijke nieuwe beleidslijn in zitten. Daar moeten we niet flauw in doen. We gaan de verenigingen harder ondersteunen met hun patrimonium, omdat we eigenlijk wel beseffen, en we horen ook een aantal vragen, dat als je dat vandaag niet doet, dat het dan voor vele verenigingen en kaapjes die ze niet meer kunnen nemen, dat ze altijd met ouder patrimonium komen zitten. Patrimonium dat ook niet duurzaam is. Dus we willen dat doen. En bijvoorbeeld Lokeren, dat is zo een van de gemeenten of steden waar men het in het verleden ook al gedaan heeft en er ook heel positieve effecten van gegeven hebben. Dus ik geloof daar heel hard in, zowel in het vorige reglement als in het deze, dat we eigenlijk onze verenigingen en ons dorpenbeleid eigenlijk een stukje manifest voorop gaan zetten. We hebben de centen ook al voorzien in de meerjarenplanning, dus dat was op zich ook al duidelijk. Ik ben er zeker van dat het een grote boost gaat geven en dat het ervoor gaat zorgen dat eigenlijk de accommodatie in onze verschillende gehuchten up-to-date gaat blijven of 21ste eeuws gaat worden en dat men inspanningen kan doen. Als je het reglement goed gelezen hebt, ga je natuurlijk ook zien dat het is niet voor een kleine investering, moet minstens voor 10.000 euro zijn. Het is een cofinanciering, dus naast de 100.000 euro die maximum voor een gemeenschapszaal op 6 jaar kan gevraagd worden, moet er ook 100.000 euro bijgelegd worden. En om een stukje op de terechte vraag, denk ik, van Thomas in te gaan, wat naar de toekomst, zal je ook heel duidelijk merken dat er een clausule in staat. Als daar binnen dit en 10 jaar, als daar bij wijze van spreken iets zou veranderen en het gemeenschapshuis geen gemeenschapshuis meer is, dat dan uiteraard ook de subsidie moet terugbetaald worden. Dat lijkt me ook een logische. Die veiligheid hebben we ook ingebouwd om ervoor te zorgen dat onze investering, die ook wel verdubbeld wordt door de eigenaars van het gemeenschapshuis of waarschijnlijk de VZW die het uitbaat, om dat eigenlijk te verdubbelen, dat er natuurlijk wel een veiligheid ingebouwd is. Dat was uiteraard een terechte vraag. Dus die eigendomsstructuren hebben we in kaart gebracht. En we hebben een... Ik heb dat van alle geruchten op zich in kaart van wat ik denk dat mogelijke gemeenschapshuizen zijn. Maar misschien zijn er ook nog andere die voor een aanmerking kunnen komen.
Dank u, burgemeester. Ik zie dat ook Hans de Groof wenst aan te vullen.
Ja, gewoon kort. Ik werd daarnet nog door Koen van Gompel aangesproken op het vorige punt. Ik zou gezegd hebben dat dat vorige punt niet hoogdringend is. Ik wil even rechtzetten. Ik heb dat in het midden gelaten. Ik heb gezegd dat er mogelijk eens over gediscussieerd zou kunnen worden. Verenigingen die zitten daar effectief al op de wacht, heb ik ook aangevuld, om hun financiering rond te krijgen. Er zijn een aantal verenigingen die met een groot dossier bezig zijn. Die zouden voor de hogere overheid, om daar nog subsidies vast te krijgen, hun subsidiedossieren moeten indienen voor 1 april. Dat is eigenlijk gewoon de korte aanvulling die ik nog wil geven.
Dank u, Hans. Dan denk ik dat we kunnen stemmen over punt 7. Voor de memo-fractie had ik al een onthouding genoteerd. Bas?
Ja, voorzitter. Ik wil toch nog kort toch nogmaals zeggen dat ik toch een aantal pertinente technische opmerkingen heb gehoord. Hetgeen dat Thomas heeft gezegd in verband met de eigendomsstructuren, in verband met het toepassingsgebied, ik denk toch dat daar nog ruimte voor verbetering is. Ik hoor de burgemeester ook zeggen dat er maximaal voorzien is 1 miljoen euro over heel de beleidsperiode. Eerlijk gezegd, ik heb dat ook niet gelezen in het reglement. Ik lees wel de 100.000 per gemeenschapshuis voor heel de periode, maar dat 1 miljoen euro maximaal, dat lees ik niet. Hetzelfde wat betreft die terugbetalingen. Ik denk dat dat inderdaad ook een terechte opmerking is. Er wordt vereist dat er na de investering die de gemeente zou doen, dat er nog een uitbating is gedurende een bepaalde tijd. Dit reglement koppelt daaraan niet de sanctie dat wanneer die uitbating er niet meer zou zijn, dat er dan inderdaad een terugbetaling zou moeten gebeuren. Hè. Dat wordt wel opgenomen als voorwaarde, maar die sanctie, ik verwijs daarvoor heel uitdrukkelijk naar artikel 7 inbreuken, de toewijzingsregels eventueel, dat staat daar niet in. Hè. Dus ik denk dat dit reglement is volgens mij technisch niet van die aard om al goedgekeurd te worden. Ik dring toch aan op het uitstel, ook omwille van inhoudelijke redenen.
Burgemeester?
Ik volg je daar juridisch niet, Bas. Op zich staat er heel duidelijk in dat de volgende 10 jaar de exploitatie nog moet gegarandeerd worden. Artikel 7 laat perfect toe, als dat niet nageleefd wordt, dat we dat als inbreuk beschouwen op de voorwaarden, waardoor dat we de integraal kunnen terugvorderen.
Voilà. Ja.
Voilà. Oké. Thomas?
Ja, ik had nog een vraag gesteld over de verenigingen, of dat daar bepaalde specificaties naartoe opgenomen zijn. Ja, want we weten, zoals er zijn veel zaal die ook al extern verhuurd worden. Er is laatst ergens het woord commercieel nu. Ik noem dat niet commercieel. Ik hoop dat ik denk ook niet dat daarmee bedoeld wordt om eens een verhuur te doen. Maar wat betekent dat dan voor de verenigingen die dat daar zijn? Gaan daar ook afspraken rond gemaakt worden? Want zoals ik het lees, is het intakegesprek met de administratie wel vrij omvangrijk en diepgaand. Ik denk dat dat ook wel mag, dat er goede afspraken gemaakt worden. Maar voor de verenigingen concreet, zijn daar ook nog bepalingen of niet?
Oké, okay.
Thomas, dat kan ik misschien twee dingen op antwoorden, eigenlijk twee antwoordlijnen. Hè. Natuurlijk zit er al een grote winst en dat is heel logisch voor de verenigingen, dat er gewoon geïnvesteerd wordt in het gebouw waar zij al hun activiteiten doen. Het voordeel is ook dat zij natuurlijk die kosten niet moeten dragen. Maar het tweede, en dat is nog belangrijker, dat denk ik in al die structuren, er zaalcomité's zijn, of de mensen die het eigenlijk uitbaten, dat is eigenlijk altijd... Of in de meeste gevallen, maar ik denk zelfs overal, zijn dat eigenlijk mensen van de verschillende verenigingen die samen een stukje de kaart trekken, die vaak ook nog 8 dagen gedurende het jaar of zo organiseren om ook nog extra financiën voor de zaal te laten voorzien. Dus daar is geen enkel commercieel uitgebate feestzaal of zo bij. Dat is eigenlijk allemaal van onderuit van verschillende verenigingen die eigenlijk vrijwilligers in een soort uitbatingsstructuur hebben. En dan zal het zo zijn dat bijvoorbeeld op ja, Wezel, Rauw, Achterbos, Mulligen, Donk, maakt op zich niet uit. Per definitie, zo die zaalprijzen, structuren, worden ook vanuit zo'n uitbatings-VZW vastgelegd. En natuurlijk een gemeenschapshuis, ja, en de filosofie zit er ook heel duidelijk in, dat maakt je alleen maar voor je gemeenschap, voor je verenigingen, voor je inwoners. Dus eigenlijk zit dat gelukkig maar in de werking van de gemeenschapshuizen momenteel ook al vertaald en gaan de meeste gemeenschapshuizen ervan uit dat ze zonder deze subsidie eventueel naar de toekomst toe hoger bedragen zouden moeten vragen. Maar natuurlijk dankzij ook onze steun dat ze ofwel extra investeringen kunnen doen die vroeger niet mogelijk waren. En zo bijvoorbeeld eindelijk is de centrale verwarming gaan aanpakken, misschien zonnepanelen leggen, waardoor men ook weer elektriciteitskosten kan minderen. Dus naar de vereniging denk ik twee grote voordelen. Het ene voordeel is dat ze in een betere gemeenschapsinfrastructuur terecht gaan komen, wat natuurlijk ook altijd goed is voor het floreren van de vereniging. Maar het tweede voordeel voor die verenigingen is dan zelf toch ook wel dat bijna alle structuren de verenigingen een stukje in het medebeheer zitten en dus ook eigenlijk samen mee kunnen beslissen over die dingen. Om nu natuurlijk te gaan zeggen, een grote zaal huren mag maar 100 euro zijn of 200 euro, daar zullen waarschijnlijk de gemeenschapsinfrastructuren tussen de verschillende gehuchten te verschillend zijn. Maar gelukkig maar, ik denk ik, dat is van onderuit gegroeid. De gemeente heeft daar denk ik nog nooit financiële stimulansen aan moeten geven. We hebben echt wel het gevoel om dorpenbeleid helemaal scherp te zetten, dat dit eigenlijk een goed uitgewerkt reglement is, met een positief gunstig advies van de cultuurraad, om aan die verzuchtingen gaan te werken. Natuurlijk is het een nieuw verhaal. We gaan daarmee gaan starten. Ik hoop zelfs naar de toekomst toe dat er nog ambitie, de lat nog hoger kan gelegd worden, want voor mij is het echt wel een beleidslijn. Maar we hebben natuurlijk momenteel dat 1 miljoen euro ook voorzien. En zoals terecht ook wel Hans zegt, van het zijn natuurlijk ook hele investeringen. Denk ik dat dit volledig in de lijn ligt van onze meerjarenplanning, van onze speerpunten die wij benoemd hebben. En ik ben er echt trots van overtuigd dat we binnen 4-5 jaar over alle partijgrenzen heen gaan zeggen dat dit toch een stukje in gang gebracht heeft en dat ervoor zorgt dat er heel veel infrastructuur in de verschillende gehuchten blijvend verbeterd is en waar we op cultureel vlak, op sociocultureel vlak, maar misschien ook de scholen die er soms gebruik van maken, inderdaad is de families die er feesten, dat het echt een groot verschil gaat worden. Dus ik hoop eigenlijk dat men overal er goed gebruik van gaat maken, naast onze euro's nog eens evenveel euro's gaan bijleggen en dat men echt al die zalen de 21ste eeuw in gaat loodsen.
We hebben nog twee laatste tussenkomsten van Boeks.
Ja, voorzitter, collega's. Ik volg ook een stukje de collega's van de oppositie, maar ik volg het ook een groot deel deze keer de meerderheid. En ik vind het heel belangrijk dat de verenigingen hiermee aan de slag kunnen en daarom gaan wij dit wel goed doen. Dank u.
En het laatste woord is voor Thomas.
Ja, nee, ik denk dat het inderdaad een goed verhaal is. Alleen denk ik, het is een nieuw verhaal. Ik denk dat het ook goed gemonitord zal moeten worden. Zoals Wim zegt, elke zaal heeft zijn eigen structuur, ook zijn eigen draagkracht. En ik denk dat het toch belangrijk is dat ook vanuit het gemeentebestuur goed wordt opgevolgd.
Goed, dank u. Dan denk ik dat we kunnen overgaan tot stemming. De fracties die niet akkoord zijn, dat de fractieleiders even hun handje opsteken. Ik heb een onthouding genoteerd van de Nemo-fractie. Zijn de andere fracties het eens? Op de BLD, Hans?
Ja, voorzitter, wij hebben daarnet al, denk ik, de kanttekening gemaakt dat we principieel ons wel kunnen vinden in een inhoud, maar dat we hier toch eigenlijk meer debat over gewild hadden. Ik heb ook geduid op het feit dat dit een nieuwe beleidslijn is en de burgemeester onderschrijft dat, ik ben daar heel blij mee, en dat dit een fundamentele wijziging is. Maar ik denk ook dat dit in commissie Ruimte bijvoorbeeld aan bod had kunnen komen in zaken patrimonium en infrastructuur. Is dat toch ook wel een item dat in de commissie nog eens even daar had kunnen besproken worden. Dus een breder debat is waar wij voor pleiten van bij aanvang. En dus principieel, ik denk dat we ook een aantal opmerkingen gemaakt hebben, inhoudelijk dan, collega Bas heeft geduid op een aantal zaken waar we nog verder willen over discussiëren. Principieel gaan wij ons onthouden, vooral weer omwille van de procedure, de opmerkingen die we eerder gemaakt hebben bij het vorige punt.
Goed, onthouding voor de VLD-fractie. Andere fracties akkoord? Dan zijn we gekomen bij punt 8 van de agenda. Dat betreft Sportcentrum Donk, aankoop van een perceel Bos in de Emiel de Kaarlaan, waarvoor goedkeuring wordt gevraagd. Meneer Nekko?
Mijn micro stond even af, denk ik.
Sorry.
Ja.
Hans vraagt het woord.
Hans.
Dat is eigenlijk een informatieve vraag. We hebben gemerkt op RTV dat de sportterreinen op de site daar, dat die dus eigenlijk onderworpen zijn aan een oriënterend bodemonderzoek door de OFAM. We gaan hier nu een perceel grond kopen, wat we duidelijk onderschrijven. Ik denk dat het toch wel belangrijk is, indien dat OVAM daar enige duidelijkheid over creëert, of dat dit nu de stap die OVAM zet, of dat dat een mogelijke hindernis kan zijn om dat daar verder nog uit te bouwen als sportinfrastructuur.
Dank u, Hans. Ik weet niet of dat er nog andere tussenkomsten zijn, dan kunnen we die bundelen. Frederik, u gaat antwoorden.
Ja, in het kader van de vraag van Hans, wil ik daar wel even iets over zeggen. Het is zo dat het perceel dat hier aangekocht wordt niet in het zoekgebied zit voor het oriënterend bodemonderzoek. Dus in die zin is het niet aangeduid als risicogrond en is er ook geen vervuiling verwacht. Wat betreft de uitbouw van de sportsite, dat is iets dat we op dit moment nog niet weten. Omdat het traject dat we lopen is een oriënterend bodemonderzoek dat eigenlijk nagaat of er vervuiling is. Een beschrijvend onderzoek dat nagaat als er vervuiling zou zijn waar die zich exact bevindt. Om dan eventueel over te gaan naar verdere saneringsstappen. En dat is een traject dat we moeten lopen, dat we moeten doorgaan. En waar dat we ook op dit moment nog geen uitsluitsel hebben waar dat zal eindigen. Dat wil zeggen dat dat op dit moment al uitsluit dat er geen ontwikkeling mee kan zijn. Ik denk dat zeker niet. Het is gewoon een zaak om te kijken in die vervuiling. Wat is dat? Waar is die? En hoe pakken we die het beste aan? En dan kunnen we naar die nog altijd kijken hoe dat we daar op die site verder werken. In het kader daarvan denk ik dat het aankopen van een extra perceel daar in de buurt ook mogelijkheden kan bieden als daar werken zouden plaatsvinden op die site, om eventueel daar toch wat meer eigendom te hebben dan dat we nu hebben. Om eventueel te kijken als er op een bepaald terrein werken aan de gang zijn, dat kan niet gesport worden, dat we eventueel kunnen uitwijken naar daar. Dat zijn mogelijkheden die bestaan, die moeten onderzocht worden. Dus ik denk in dat opzicht dat het eigenlijk het een en het andere niet uitsluit.
Dank u, Schepen. Zijn er nog tussenkomsten over dit punt? Mogen we dat goedkeuren?
Ja.
Hans?
Ja, een klein vraagje nog daarbij. Is er op korte termijn een mogelijke hindernis dat de sportinfrastructuur of de sportclubs hun normale activiteiten nog kunnen blijven uitvoeren?
Schepen?
Op dit moment zijn er de koer geen sportactiviteiten bezig, jammer genoeg. Het is zo dat wij een overleg gehad hebben met de clubs. En dat we in overleg ook zullen blijven treden met de clubs om te kijken wanneer dat wij het beste daar de werken kunnen uitvoeren. En het is de bedoeling eigenlijk dat de werking van de clubs daar zo weinig mogelijk last van ondervindt. Zeker in de eerste fase van het oriënteren naar een beschrijvend bodemonderzoek, dus op korte termijn, is niet de bedoeling dat daar eigenlijk heel veel impact van zal zijn op de activiteiten. En moest dat wel zo zijn, kijken we samen met de clubs hoe we dat best aanpakken en hoe dat in eigenlijk een absoluut minimum beperkt kan worden.
Oké. Mogen we de punt stemmen? Iedereen akkoord? Goed, punt unaniem goedgekeurd. Zitten we bij punt 9, de Duurzaamheidsraad, wijziging van de statuten. Goedkeuring wordt gevraagd. Wenst iemand tussen te komen? Alle fracties akkoord? Dank u. Punt 10, de Ecodemotuin, samenwerkingsovereenkomst tussen Veld en het gemeentebestuur. Ook daar wordt goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 11 betreft het huishoudelijk afvalpolitiereglement. Goedkeuring wordt gevraagd. Alle fracties akkoord. Dank u. Punt 12, politieverordening op het plaatsen van terrassen, koopwaren en voorwerpen op het openbaar domein. Goedkeuring wordt gevraagd. Alle fracties akkoord. Dank u. Punt 13 wordt hernomen, wordt uitgesteld. Punt 14, Sociale Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen. De buitengewone algemene vergadering op 31 maart 2020. Wij keuren de agenda goed en wij stellen de volmacht vast. Iedereen akkoord? Dank u. En dan zitten we bij punt 15 voor wat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of de GECRO betreft. De samenstelling wordt gevraagd om die goed te keuren, maar de administratie vraagt mij om een wijziging aan te brengen. Bij nazicht blijkt dat de namen in de bijlagen niet volledig overeenstemmen met de namen die in het besluit zijn opgenomen. De namen in de bijlagen zijn de juiste. Voor milieu zetelt Jan Klaas als effectief lid en Jan Verstricht als plaatsvervanger en niet omgekeerd, zoals in het besluit staat. En de plaatsvervanger van Fons Lommelen is Wesley Boen en niet Irene van Gompel, zoals in het besluit staat. We vragen dus om het besluit goed te keuren met deze wijzigingen aangebracht. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 16 is de EVA VZW Cultuurcentrum, algemene vergadering van 28 april 2020. Ook hier keuren we de agenda goed en stellen we het mandaat van de vertegenwoordiger.
Zo kan dat die datum verlaat gaan worden. Ja,
en de burgemeester meldt dat het kan zijn dat de datum verlaat gaat worden. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 17 is het Veiligheids- en Preventieplan 2020. Goedkeuring wordt gevraagd van de verlenging. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 18, de Interlokale Vereniging Onderwijs Balen-Dessel-Mol. Het jaarlijkse evaluatieverslag van 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd. Iedereen akkoord? Dank u. En dan de volgende punten betreft instaplestijden is punt 19 voor alles kids, punt 20 voor de zandloper, 21 voor klimop en 22 voor mozaïek. Ik neem aan dat we die punten samen kunnen behandelen. Mogen we die goedkeuren? Dank u. Dan zitten we bij punt 23, het gemeentelijk basisonderwijs, vernieuwing van de scholengemeenschap. Ook daar wordt goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 24, gemeentelijk gewoon basisonderwijs, samenwerkingscontract van het CLB. vanaf 1 september van dit jaar wordt goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? En dan zijn we gekomen bij de politieverordeningen, punten 25, 26, 27, 28 en 29. Ik neem ook aan dat we die gezamenlijk mogen behandelen. Is iedereen akkoord met de goedkeuring van deze punten? Dank u. En dan denk ik dat we aan het einde gekomen zijn van deze zitting. Een beetje in abnormale omstandigheden. Ik denk dat het voor iedereen wat wennen was. En nog een beetje zoeken wat de juiste weg is. Ik onthoud uit de verschillende tussenkomsten dat de kans groot is dat we dit volgende maand ook nog op dezelfde manier zullen moeten doen. Maar laat ons dan op zijn minst al afspreken dat iedereen de kans krijgt, ook de oppositie, om punten aan de agenda te zetten, dat daar al zeker geen discussie over is. Als u ter afsluiting nog iets wenst te zeggen, heel graag. Ik zie dat Servet wenst tussen te komen, dus Servet, dan u het woord.
Gehoord dat we wellicht ook de volgende keer wellicht in deze omstandigheden zullen moeten vergaderen. En we met het punt dat uitgesteld is een geheime stemming zullen hebben. Dat misschien het college eens bekijkt op welke wijze we dan die geheime stemming kunnen uitvoering aangeven. Het zij elektronisch, het zij fysiek. Maar dat in alle geval als er geheime stemmingen in de nabije toekomst nodig zijn, dat die ook in de feiten kunnen uitgevoerd worden.
Goed, dank u. Servet, burgemeester heeft het slotwoord.
Kom. Ik zou de volgende suggestie willen doen, hè, dat we volgende week maandag om 8 uur ook trachten dit gewoon te doen. Uiteraard naar corona. En ik zou ook wel aan de gemeenteraad vandaag, denk ik, dat er heel wat beslissingen genomen zijn. Uiteraard, de focus van de Molenaar zit ook heel duidelijk op corona. Onze communicatie gaat daar ook absoluut de prioriteit in blijven leggen. Maar misschien kan het een idee zijn dat we de volgende maandagen telkens om 8 uur 's avonds voor degenen die op zich dan interesse hebben, daar ook rechtstreeks vragen kunnen stellen. Dan kan ik ook eventueel kijken of misschien de andere leden van de crisiscel, zoals Roeland, ook onze algemeen directeur dan, Erwin van den Berg, ook bij aanwezig zijn. En als er dan inderdaad nog ideeën, suggesties, vaak het ook good practices van andere gemeenten, we gaan... En dan zeg ik de specialisten inderdaad, die ik nu ook nog vandaag gehoord heb, de volgende 6, 7, 8, 9 weken waarschijnlijk toch nog wel in de coronamodus gaan zitten. Dat ik op die manier ook, dat we jullie een stukje kunnen bijbrieven van waar liggen nu de uitdagingen in een mol, waar zijn misschien de noden. En heb ik inderdaad de oproep van Servijn, ik ben er zeker van, ja, als we jullie dan ergens voor kunnen gebruiken, of we hebben dat idee, dan kunnen we dat ook doen. Dus het is misschien wel... Ik ga het vooral ook aan Joke vragen of zij van het IT-departement dat ze zitten om dat hier zo terug klaar te zetten. Maar dat is weer een goede oefening om dan binnen een aantal weken weer een nieuwe gemeenteraad te gaan doen, denk ik. Iedereen kan er wat meer in gaan gewennen. En laten we dan zo proberen al een wekelijkse briefing te doen. Maar natuurlijk volg ook onze communicatiedienst die zeer kort op alles communiceert. Maar dat voorstel wil ik doen en het secretariaat vragen om dat uit te voeren.
Goed, bedankt burgemeester. Ik denk dat dat een mooi einde is van deze zitting.